een goedemorgen aan iedereen hier en aan iedereen die niet hier is, maar later via de website luistert. Ik steek de paaskaars aan als het symbool van het licht van de wereld. En wat zijn we blij dat we licht hebben. Vandaag wordt het misschien wel iets te licht en te warm, maar het is beter om het licht te hebben dan altijd in de duisternis te lopen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. God, wat geweldig dat u ons hier hebt opgewacht. Misschien hebben we daar niet eens zo bij stilgestaan. Maar u bent hier. En u bent er altijd en overal. En dank u wel dat het licht is aangestoken. En alles wat nog duister is in ons of wat nog moet ontwaken, daar wilt u bij zijn en dat wilt u ontsteken. We vragen uw hulp vanmorgen voor het zingen. Dat we daar iets uit mogen opnemen voor onszelf. Om opgebouwd te worden uit het woord. Dat u ons kunt bereiken wat u van ons wilt. En waar u aan mee wilt werken. We bidden voor John in Amersfoort. Voor de kerken hier in Zeist en omgeving. En in het bijzonder bidden we voor de situatie in de wereld die ons kan beangstigen. Maar ook waar we ook moed uit mogen putten om te weten dat u erboven staat. En dat u ingrijpt wanneer u denkt dat de tijd rijp is. En soms moeten we daar lang op wachten. Maar dan bent u er nog altijd. Dank u wel. Amen. Voorafgaand aan de preek die Connie straks zal houden, lees ik een stuk uit Romeinenbrief. En dat zijn wel iets meer versen dan u gewend bent, maar ik lees ze voor u. Broeders en zusters, Romeinen 12. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eengezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Fijn om weer met elkaar het woord te mogen delen. Ja, door omstandigheden is John 2 keer weg en sta ik 2 keer hier. Het loopt nu zo, maar ik denk dat u dat wel kunt accepteren. Leven volgens de wil van God. Daar wil ik vandaag een paar dingen over zeggen. Een paar verzen uit Romeinen 12, die Marianne heeft voorgelezen, zijn ons heel bekend. De anderen misschien wat minder. Maar ik wil het vanmorgen als een geheel bij u neerleggen. En dan zeg ik altijd even voor het overzicht, hoe ziet die Romeinenbrief eruit? Hebt u hem wel eens in zijn geheel gelezen of in gedeeltes? Maar in ieder geval achter elkaar. Dan ontdek je dat in de eerste 8 hoofdstukken het vooral gaat over de theologie van Paulus. Wat geloofde Paulus? Wie is God? Wie is de mens? En dan in de hoofdstukken 9-11 gaat het over Joden en Heidenen. En dan in de hoofdstukken 12-16 gaat het over de ethiek van Paulus. Ethiek, dat betekent dat wat goed is. Hoe pas je de waarheden over God en de mens toe in een dagelijks leven? En ik hou van theologie, zeker. Maar ik hou ook van, hoe pas je het nou toe? Geest vervuld leven, leven volgens de wil van God, naar de wil van God. Wat dan? Hoe dan? Het zijn soms bij sommige mensen, en dat geldt zeker niet voor jullie, zijn net een beetje mooie kreten. Maar het is wel belangrijk om te weten, wat bedoelen we daar nou mee? Ik lees nog een keer de eerste 2 versen, omdat ik daar een zekere nadruk op wil leggen, hoewel de andere versen van het hoofdstuk er wel bij horen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. De MBG-vertaling zegt redelijke eredienst. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Even een kleine uitleg. We lezen hier over eredienst. En dan komt ook meteen het woord samenkomst in je gedachten, want het ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Eredienst, als je de definities leest, dan zijn er een aantal betekenissen. Ik heb alleen de belangrijkste voor ons even opgeschreven. Een eredienst is een dienst, is een godsdienstplechtigheid, een godsdienstige oefening, een kerkdienst, een religieuze bijeenkomst. Eredienst in de christelijke betekenis kan vergeleken worden met samenkomst. Een samenkomst of een eredienst is vaak in onze beleving ongeveer gelijk. In Hebreeën 10 staat dat we de onderlinge samenkomsten niet moeten verwaarlozen. Samenkomst, eredienst. Wat u zegt maakt mij verder niet uit, maar ik wilde het even bij elkaar halen. Wat is een samenkomst? Nou, dat is helemaal een makkelijk Nederlands woord, want het betekent gewoon samenkomen. Een georganiseerde bijeenkomst, een conferentie, een congres. In het Engels zeggen ze vaak een meeting. Ja, samenkomen. Dat kan dus ook een seculier, een werelds gegeven zijn. Waar mensen samenkomen, kun je zeggen, daar is een samenkomst. En wij gebruiken dat woord vaak voor onze diensten. Ga je ook naar de samenkomst? Ik moest eraan denken toen ik dit opschreef. Mijn ouders die komen alle twee uit een achtergrond van de vergadering van gelovigen. En daar zou ik een heleboel over kunnen vertellen, doe ik niet. Maar als zij familie op bezoek kregen, dan hadden ze het altijd over, ga jij nog naar de vergadering? En naar welke vergadering ga jij? Ik snapte er niks van. Ik dacht, wat hebben die mensen veel vergaderingen als kind, hè? Als kind dacht ik, ik snapte er niks van. En ik zei tegen mijn vader, over welke vergadering gaat dit? Hebben ze zoveel vergaderingen? Nee hoor, zei hij, dat betekent gewoon de dienst, de samenkomst. Maar zij gebruiken het woord vergadering. Ja, zo gaat het met de taal. Mensen gebruiken woorden die bij hun gaan horen. En andere mensen gebruiken andere woorden. En in onze kringen horen we vaak de samenkomst of de eredienst. Nogmaals, wat u zegt vind ik niet belangrijk, maar we weten waar het over gaat. Het gaat over het samenkomen. En als we dan het woordje eredienst gebruiken, dan denken we heel speciaal aan de dingen die ook bij die dienst horen. Wat doen we in de eredienst? Nou, dat weet u wel. Bijbel lezen en bidden en zingen. God groot maken. Ik vind zelf eredienst een mooi woord, omdat daar iets in zit van eerbetoon. Een samenkomst is samenkomen. En een eredienst is ook eerbetoon aan. Maar dat is even over woorden. Hoofdstuk 12, dat is zojuist gelezen. Daar gaat het dus over alle dingen die je weet en die je leert van Paulus over God en de mens, Joden en heidenen. Wat doe je daar nou mee in het dagelijks leven? We moeten er altijd weer waakzaam voor zijn dat er niet twee werelden zijn. De wereld van de mooie geestelijke woorden en de wereld van het gewone leven. Thuis of op je werk. Het hoort bij elkaar en daarom trekt Paulus onze aandacht hierbij en zegt, ja, waar komt het nou eigenlijk op aan? Hij zegt, het gaat om een redelijke eredienst. Redelijk, ik snapte dat woord vroeger niet, maar het betekent wat redelijke wezens kunnen doen. Of een ware eredienst, staat in een andere vertaling. Het gaat om een leven waarin God centraal staat en de relatie met God zichtbaar wordt aan de mensen om ons heen. Dat is heel belangrijk. God staat centraal. Onze relatie met hem is de belangrijkste. Maar hoe die relatie is, dat straalt uit naar de mensen om ons heen. Het gaat over de juiste houding tot God. De juiste houding van een christen naar de medechristenen. En het gaat ook nog in dit hoofdstuk over de goede houding, de juiste houding van de christen ten aanzien van niet-christenen. Dus in dat ene hoofdstuk heeft Paulus een heleboel uiteengezet over die ware eredienst. Ik heb me afgevraagd, waarom begint Paulus hier te spreken over eredienst en offers? Als we de voorgaande hoofdstukken gelezen hebben in Romeinen, dan lezen we over alles wat God voor ons gedaan heeft. Zijn grote liefde. Hij gaf Jezus. Hij gaf de geest waardoor wij kunnen leven. Paulus zet uiteen wat hij denkt van de verhouding Joden-Christenen. En daar ga ik vanmorgen niet op in. Maar het zijn wel de sprongen naar een praktisch leven van onszelf. Van hoe doe je dat nou? Hoe laat je dan die juiste houding zien ten opzichte van God, ten opzichte van je mede-christenen, maar ook ten opzichte van niet-christenen? Wat is het niet? In deze tekst gaat het niet om de uiterlijke vormen van het geloof. En dat is best voor heel veel mensen moeilijk om te aanvaarden, dat het daar niet om gaat bij Paulus. Uiterlijke vormen die kunnen heel opbouwend zijn of verrijkend zijn, maar dat is niet de kern waar het om gaat. U bent vast ook wel eens in een andere kerk geweest en hebt u gezien dat ze daar de dingen heel anders deden dan in uw kerk of in onze kerk. Soms vind je dat heel mooi. Mensen komen onder de indruk van andere gewoonten. Maar soms vind je het ook helemaal niet mooi. Zeg je, ik snap hier helemaal niks van. Ik moest eraan denken dat ik een ecumenische conferentie heb meegemaakt, waar we ook met elkaar naar een Oosters-Orthodoxe kerk gingen. Dat was in Zweden. Over het algemeen is Zweden natuurlijk Luthers, dat weet u wel, van godsdienst, niks of Luthers. Maar er zijn ook Oosters-Orthodoxe kerken. En daar mochten wij met onze groep naartoe. Het was goed, ja. Ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar ik bedoel, je merkte wel, hier is God ook. Maar ze deden wel alles anders dan dat wij dat doen. Ja, heel anders. En ik heb u dit misschien wel eens verteld, maar voor mij was het schokkend om te ontdekken dat ik niet mee mocht doen met het avondmaal. Met de Eucharistie. Want ja, dat was voor orthodox gelovige christenen en niet voor andere christenen. Hopelijk noemden ze ons wel christen. Maar in ieder geval mochten we niet meedoen met het avondmaal. En ik had liever gehad dat ik dat van tevoren had geweten. Dan had ik me daarop ingesteld. Ik verheugde me juist om een dienst mee te maken in een andere kerk. En we waren in onze groep ook met verschillende kerken aanwezig. En dan ineens is het nee. Tot hiertoe en dan mocht je niet bij die rij aansluiten. Waar ik een beetje om moet lachen. Ik bedoel, ik moest toen niet lachen hoor. Ik voelde me toen, ja, toch een beetje achteruit geduwd. Maar waar ik wel om moest lachen is dat er een soort, een vorm van vervangend avondmaal was. Dan kreeg je een hap op een lepel van brood in wijn gedoopt en dat reikte de geestelijke je aan. Nou, het was niet per se vies of goed, lekker, daar ging het ook niet om. Maar je deed in ieder geval wel mee, maar niet met de officiële gang van zaken. Dat kon echt niet. En we hebben daar later met onze groep veel nog over nagepraat. Hoe moeilijk het is als kerken anderen uitsluiten. Ja, dan kunnen we zeggen dat is die Oosters-Orthodoxe kerk. En ik heb daar goede ervaringen en ook een beetje minder goede ervaringen. Maar we moeten daar allemaal voor oppassen als kerk, als gemeente, dat we mensen niet uitsluiten. Maar ook hoe je het avondmaal viert is natuurlijk een bepaalde vorm. De een doet het zo, de ander doet het zo. In die kerk doen ze het zo. Daar gaat het Paulus nu niet om. Hij zegt niet, als je avondmaal viert, dan moet je het vooral zo en zo en zo doen. Of je moet nog iets extra's hebben voor de mensen die niet mee mogen doen. Dat soort dingen wordt in de geloofsgemeenschappen zelf geboren. En toch is het apart dat juist mensen, christenen, zoveel kibbelen en argumenteren over de vormen in de dienst. Oh, zingen jullie dat soort liederen? Oh, lezen jullie uit die vertaling? Oh, gaan jullie staan of knielen? En daar komt dan de kritiek en daar komt dan de discussie over. En hoewel deze vormen niet onbelangrijk zijn, ze kunnen mooi zijn of voor ons gevoel meer bijbels, ze kunnen ons verrijken en opbouwen, toch wil Paulus eigenlijk in deze versen zeggen, daar gaat het niet om, om die uiterlijke vormen. En dan komt hij met dat woord eredienst en levende offers. Eigenlijk zegt Paulus in de voorgaande hoofdstukken, God heeft zoveel voor jullie gedaan in Christus Jezus. En mensen hebben de neiging om iets terug te doen voor de God van alle eeuwen. En dat vind je ook in andere godsdiensten. Maar je vindt het ook bij ons, het verlangen om iets terug te doen voor God. Dat eist God niet. God is een God van genade. Hij zegt, kom maar. Ook als je niks te geven hebt, kom maar. Daar heb ik vorige week over gesproken. De uitnodiging is daar. En er is niet eerst een bordje waar je aan moet voldoen. Kom maar. En dan gebruikt hij dat woord eredienst. En dan zou je kunnen denken, hey, gaat dat nou over de goede manier van dienst houden, de goede liederen zingen, de goede bewegingen maken, de goede Bijbelvertaling gebruiken, gaat het daarover? Nee, eigenlijk gebruikt hij dat woordje eredienst en maakt er een groter begrip van. Want hij zegt, eredienst, dan komt het erop aan dat je jezelf als offer geeft. Een redelijk mens. Een mens die kan nadenken, die wil iets terugdoen voor God. En nogmaals, vergeet het niet, God eist dat niet. God staat niet met een vingertje die zegt, eerst dat, dan mag je bij me komen. Je mag komen. Maar vanuit dankbaarheid reageer je. Wil je iets doen? Een offer brengen. En dan hoeft het natuurlijk, kan het niet een offer zijn van vlees of graan of fruit. Dan gaat het om jezelf. Ik breng mijzelf als een offer. Een apart gezet, heilig, een heilig offer, dat betekent apart gezet. Ik, mijn leven, God welgevallig te zijn, staat er. Wat wil God? Wat veracht hij? Wat verwacht hij? Zo'n soort offer brengen wij met ons leven. Sommige mensen hebben hun leven moeten geven in de oorlog bijvoorbeeld. Maar, of op het zendingsveld en niet allen hebben dat overleefd. Maar ook als we gewoon burger zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, met een gewoon leven, is het ook belangrijk om te weten dat God zegt, je moet niks. Alles is genade. Maar als je zelf gaat nadenken over wat je allemaal hebt ontvangen, dan wil je graag iets geven. Wat zal ik geven? Jezelf. En dat is het makkelijkste en het moeilijkste. Want als God zou zeggen, breng mij goud, wierook en mirre, breng mij geld, breng mij je bezittingen, breng mij, ja. Nee, hij zegt eigenlijk niks, maar Paulus die zegt tegen ons, je kan jezelf geven als offer. Je eigen leven, je eigen tijd, je eigen inzet, je eigen gaven en talenten. En ik ben altijd zo blij dat dat op zoveel verschillende manieren kan. Maar dan komt onmiddellijk de vraag, ja zeg, hoe doe ik dat dan? En ben ik wel goed genoeg? En doe ik het wel goed? Nou, soms wel, soms niet. En Paulus zegt in deze verse, je gezindheid moet je vernieuwen. Een andere houding, een andere manier van denken, een andere manier van kijken. En dan, als je die gezindheid van Christus hebt, als je eigen denken vernieuwd wordt, dan ga je ontdekken wat is goed, wat is volmaakt, wat is hem welgevallig. En dan ontdek je misschien, ik weet het niet, dat bepaalde dingen die je doet niet belangrijk zijn of God niet welgevallig zijn. En ik ga ze vooral niet invullen, want dat is een zaak tussen God en ons. Wat doe ik met mijn leven, met mijn tijd, met mijn geld? Maar hoe meer ik me richt op wie Christus is en hoe hij mijn gedachten vernieuwt, hoe meer ik daarin ga veranderen. Hoe brengen we dat offer? Negatief, heb ik gezegd, voor sommigen. Die zeggen, je moet dat, en je moet dat, en je moet dat. We kennen allemaal de sekten, de voorbeelden, waarin dingen van mensen geëist worden die God niet vraagt. Maar er wordt wel geclaimd dat het God is. Met dwang, angstaanjagend. Oh, moet ik zo een offer brengen? En ik lees graag die verhalen, dat weet u wel. En in allerlei afdelingen van het christendom, van het jodendom, zijn groepen geweest die helemaal zich hebben toegespitst op, zo moet het, zo moet jij het doen. Ik versta het woord zo en jij moet het zo doen. En anders, dwang en angstaanjagend. Wil God dat we op die manier een offer voor hem brengen? Nee, absoluut niet. We brengen het offer, ons leven, onze tijd, onze talenten, ons hart in vrijheid en in vreugde. Ware vrijheid, als je vast blijft houden aan zonde, aan verslaving, aan verkeerde relaties, dan wordt je vrijheid steeds meer beperkt. Hoeveel mensen, ook jongeren, hebben niet gezegd, ik wil vrij zijn, ik wil vrij zijn, vrij van mijn ouders, vrij van die kerk waar ik ben opgegroeid. Je hoort het bijna dagelijks. Soms zit daar een goed element in, maar ook heel vaak zie je mensen daarna naar beneden kelderen. En ze raken aan andere dingen verslaafd. En wat vrijheid leek, is geen vrijheid. Maar als je het positief ziet, dan mag je in vrijheid kiezen voor de taak die God je geeft. Dan mag je in vrijheid kiezen om trouw te zijn. Niemand staat daar met een vingertje, ben jij wel trouw? Nee, helemaal niet. Je kiest er zelf voor. Ik wil trouw zijn. Trouw in relaties, trouw in de gemeente, trouw in mijn taken in de maatschappij, voor zover het kan. Ik heb hier een citaat van prinses Amalia, die heb ik wel eens eerder gebruikt. En ik vond hem wel een goeie. Ze zei, zichzelf bevrijden, zichzelf niet bevrijden kan een keuze zijn. Ik dacht, hè? Wat bedoelt ze nou? Maar ik heb het even goed doorgelezen. En het gaat erom, als je iets ervaart als, nou, dat is wel een zware taak. Of het is wel zwaar om trouw te zijn. Dan kan je zeggen, nou, dan doe ik het gewoon niet meer. Ik ben toch mijn eigen baas. Mijn kleindochter zegt dat ook. Ik ben mijn eigen baas, zegt ze dan. Ja. Dat kan je nog zeggen als je 6 bent. Maar als je ouder bent, ja, dan is dat niet zomaar een uitspraak. Maar als je zegt, die taak, die aanvaard ik. Ik wil daar niet van bevrijd worden. Ik wil die taak omarmen. Ik wil die taak volbrengen. Dan is dat een keuze waar zegen op rust. En voor Amalia is dat het koningschap in de toekomst. En voor ons kan dat iets anders zijn. En soms moeten we stoppen met een taak omdat we ouder worden of beperkt zijn. Maar er zijn heel veel mogelijkheden voor iedereen. Ik mag nu veel voorgaan in de tehuizen van hier van Zeist, de verzorgingshuizen. Dan zeg ik het elke keer weer tegen de mensen. Als je die mooie teksten leest, dan zou je kunnen denken, ja, maar dat kan ik niet meer. Ik ben oud, ik ben beperkt. Maar er is altijd iets wat je kunt brengen aan God. Al is het alleen maar dank en eer en voorbeden en liefde voor de naaste. En daar wil ik niet van af. Mensen zeggen, hou je er nou nog niet mee op? Soms moet je met iets ophouden, met een bepaalde taak. Maar in mijn hart hou ik niet op. Want ik wil wel vrijheid, maar niet de vrijheid. Ik ben van mijn taken af. Vrijheid en vreugde. Ik heb nog even die teksten uit Nehemia erbij gehaald. Als de wet wordt voorgelezen door Ezra, dan zegt Ezra, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. En als het volk er tegenop ziet om een nieuwe maatschappij als het ware te stichten, weer op te bouwen. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht. En toen ging iedereen eten en drinken en ze maakten er een vrolijk feest van. En ze hadden begrepen wat hun was verteld. Echte vrijheid heeft te maken met keuzes maken. En die keuzes kunnen je wel op een bepaald pad brengen. Maar als je het doet in de overtuiging dat dit Gods wil is, dan geven ze je vreugde en vrijheid. Ook al verbind je je daaraan. We lezen in de kranten en in de media dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. En heel veel mensen zeggen, ja hoor, ik wil wel vrijwilliger zijn, maar af en toe. Niet me geven, niet me binden. Het hoort een beetje bij deze tijd, met alle drukte. Maar ik ben blij dat als wij het woord van God lezen, we aangezet worden om door te gaan, zolang het kan. Natuurlijk, ik denk altijd aan beperkingen. Als dat niet kan, dan kan het niet. Maar wat kan, dat mag je voortzetten in vrijheid, want je kiest er zelf voor. Niemand staat met zijn vingertje en in vreugde. Deze tekst kent u wel. Laat de Heer uw vreugde blijven. Wees altijd verheugd. Wees elkaar niet schuldig, behalve de liefde. Ja. Vrijheid en vreugde, omdat je kiest ervoor om de wil van God te doen. En niemand dwingt je daartoe. Je kiest er zelf voor. En met de kracht van de Heilige Geest kun je het ook. En Paulus zegt, als je kijkt naar wat Jezus voor jou heeft gedaan, wat God voor jou heeft gedaan, dan is dat niet een mattenklopper achter de deur, schiet op en doe nou eens wat. Maar het welt in je op. Ik geef mijzelf als een levend offer. Amen. Laat ons bidden. Heer, uw woord is eigenlijk zo duidelijk. Geen dwang, maar een mogelijkheid om met onze hele wil te zeggen, ik dien u, hier ben ik hier. Hier is mijn leven voor u. En zoals we hier zijn vanmorgen, laat het niet een woord zijn dat ver van ons afstaat, maar dat we het naar ons toe mogen halen en mogen zien, waar pas ik in dit verhaal? Wat kan ik doen met mijn leven, met mijn tijd, met mijn talenten, met mijn mogelijkheden, ondanks de beperkingen die er zijn? Maak het duidelijk voor ons, Heer, zodat wij weten hoe te leven naar de wil van God. In vrijheid en in vreugde. Dank u wel dat u ons dat wil leren. Het is een proces. En uw geest helpt ons daarbij. Ook weer in de komende week. Ga met ons mee en help ons om telkens weer te weten, dit mag ik doen, want God is bij mij. En in vrijheid en in vreugde mag ik dit voor hem doen. En voor de naaste. Denk ook aan hen die lijden, ook in ons midden, ook weer de komende week. Wat staat er hun te wachten? Heer, wees bij ze. Steun ze, bemoedig ze. En help ons om elkaar tot steun te zijn. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor elkaar. Amen. Amen. Ik geef u graag een zegen mee. Als het kan, mag u staan. Zo niet. De zegen blijft hetzelfde. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Amen.